Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hoi, Tom van Echt Gebeurt hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
Ben jij of ken jij een vrouw? Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje? Luister dan naar Damn Honey. Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Aflevering 91 van de Echt Gebeurd podcast. Bij Echt Gebeurd worden waar gebeurde verhalen verteld door mensen die het zelf hebben meegemaakt. Deze week is dat het verhaal van Roland Vonk. Het thema van de middag was een nieuw begin.
Bij een nieuwe start, een nieuw begin, stel ik mezelf iets voor van 40ers of 50ers of zo, die gelouterd uit een midlife crisis zijn gekomen en dan het roer drastisch omgooien. Maar voor mijn gevoel heb ik zelf al een nieuwe start gemaakt toen ik nog maar 24 was. Nadat ik nadat mijn leven bijna voortijdig was geëindigd en nog wel door eigen toedoen. Het heeft er allemaal mee te maken dat ik me nooit een voorstelling van mezelf heb kunnen maken als volwassene. Ik had geen idee wat ik moest worden. Zelf als werknemer of zo ergens. Onbestaanbaar. Of ik als gezinshoofd kon het me niet voorstellen. En ik wist ook helemaal niet of ik wel in Nederland wilde blijven. Dat heeft ertoe geleid dat ik voor kortere of langere tijd bouwkunde, rechten, medicijnen en psychologie heb gestudeerd. Ik heb de staat aardig wat gekost. Ik was al 21 toen ik voor het eerst een vriendin kreeg. En ik heb lange tijd een soort onvervulde hang gehad naar Brazilië, het land waar ik dwars door de muziek heen in geïnteresseerd was geraakt. Van het rijtje studies, bouwkunde, rechten, medicijnen en psychologie heb ik uiteindelijk rechten afgemaakt, zelfs in recordtijd, in 3,5 jaar. Maar dat was niet omdat ik het nou zo heel erg interessant vond. Het was meer, als je iets qua eten krijgt voorgeschoten wat niet zo heel erg lekker is, dat je denkt van nou, ik eet mijn bord leeg, misschien is het toetje beter. Dus ik heb dat snel afgemaakt. Alleen wat het toetje dan moest worden, dat wist ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar een kennis van me die werkte op het ministerie van Justitie in Den Haag. En die wist dat op een afdeling daar zochten ze een onderzoeksmedewerker. Iemand die zou meewerken aan een onderzoek. Ik moet het even terughalen naar het functioneren van secretariaten, ondersteunende diensten van officieren van justitie en voorzitters van raden van beroep. Was nou niet een kwestie waar ik dagelijks over nadacht of van wakker lag. Het interesseerde me eigenlijk helemaal geen reet. Maar ja, je moet ergens beginnen. Je bent op een leeftijd dat je de wereld en jezelf nog maar nauwelijks kent. Dus maar gewoon ergens beginnen. Ik heb gesolliciteerd bij dat ministerie, werd aangenomen. En dus ging ik op een dag in pak, wat helemaal niet bij me hoort, met de trein naar Den Haag. Zo'n eerste dag op zo'n ministerie, dat is een kwestie van een beetje je oriënteren, mensen leren kennen, handen schudden. Je doet eigenlijk nog niet echt iets. Maar de tweede dag gebeurde er al meteen iets heel raars. Overal waar ik kwam, stonk het naar stront. Overal rook het naar poep. Er was een soort geur van verrotting overal. En ik dacht dat dat van mij kwam. Dus ik dacht, ja, zou mijn lichaam al iets weten wat ik zelf nog niet weet? Zou mijn lichaam voor mij spreken of zo? Zou het mijn lichaam al weten dat ik hier helemaal niet op mijn plek ben? Dus ergens in de ochtend ben ik naar de wc gegaan. Heb ik mijn onderbroek eens gecontroleerd of ik misschien gewoon in mijn broek had gescheten. Maar dat was niet het geval. Ja, dus ik weer terug. Maar de rest van de dag, nog steeds overal waar ik kwam, op de gangen of ja, bij de secretaresse van het afdelingshoofd of bij de garderobe in het keukentje, overal in die geur van verrotting. Pas aan het eind van die dag had ik de tegenwoordigheid van geest om onder mijn schoenen te kijken. Ik had gewoon 's morgens in de hondenpoep getrapt. Maar ik was, denk ik, zo de weg kwijt dat ik niet eens aan die mogelijkheid had gedacht. In de maanden daarna op het ministerie van Justitie groeide het gevoel dat ik daar weg moest. Het was een rare, beetje verontmenselijkte omgeving. Ik woonde in Rotterdam en ging dan 's morgens met de trein naar een andere stad, naar Den Haag. Naar een gebouw, het ministerie van Justitie. Dingen doen, achter een bureau. En dan 's avonds ging ik weer met de trein terug naar huis. En dan als het ware verder met mijn leven. Dus dat een heel raar soort gespletenheid in. En ook op het ministerie zelf was dat een vreemde gewaarwording. Ik zat dan op de hoofddirectie rechtspleging en rechtshulp op 18 hoog. Bij mooie dagen hadden we een fantastisch uitzicht over het centrum van Den Haag en over Scheveningen, het strand en de zee. Maar die echte wereld die leek onbereikbaar ver weg. Er zat glas tussen in zo'n gebouw. Ja, het is een airconditioned gebouw. Er kon ook geen raam open. Het was een omgeving waar ik heel erg niet op mijn plek was. Ik heb het ervaren als een soort Kafka in de praktijk. Alsof ik een soort insect was geworden, gehuld in een pak. Na een tijdje had ik het ook niet meer over het ministerie van Justitie, maar over het mysterie van Justitie. Ik moest daar weg, maar ik wist niet hoe. Thuis ging het ook niet goed. Met die eerste vriendin die ik dan had, woonde ik samen. En na 3 jaar gaf die te kennen dat ze wegging. En ik kwam er ook achter dat ze een ander had. Nou, mijn wereld stortte wel een beetje in. Ik had werk dat ik volstrekt betekenisloos vond en thuis stortte het in. Toen ben ik op een vrijdagmiddag naar het huis van mijn vader gegaan. Mijn moeder is jong overleden. Ik wist dat mijn vader toen op wereldreis was. Hij was arts geweest, hij was net gepensioneerd. En hij was met zijn vriendin op reis. Ik geloof dat hij in Australië of Nieuw-Zeeland zat. Ik ben in dat ouderlijk huis rond gaan zoeken. Ik heb alle pijnstillers en slaapmiddelen gezocht die ik kon vinden. Dat was een flinke handvol. Daarna heb ik de gordijnen dichtgetrokken. Ik heb alles ingenomen. Ik ben op de bank gaan liggen. Ik denk 3 dagen later werd ik min of meer wakker. In wat later bleek een ziekenhuisbed te zijn. Ik was bij toeval gevonden. En het was een beetje een soort zinsbegoochelend soort ontwaken. Ik lag in een compleet witte omgeving. Dat laken van het bed was spierwit. De muren waren wit. Vitrages waren wit. En ik lag in een kamer alleen. Met uitzicht. En het uitzicht was ook helemaal wit. Dit speelde in januari. En terwijl ik onder zeil was geweest, had het voor het eerst van die winter had het gesneeuwd. Na een tijdje kwam er een psychiater aan mijn bed. En ik heb ook nog gesprekken gevoerd met een psycholoog. Dat heeft allemaal niet zo heel veel opgeleverd. Ja, ik moest toch gewoon op eigen kracht verder met mijn leven. En ja, dus ook maar weer terug naar het mysterie. Daar wisten ze niet beter dan dat ik een weekje ziek was geweest. Dat heb ik ook maar zo gelaten. Ja, behalve 1 collega met wie ik goed kon opschieten, die vertelde ik wat er gebeurd was. Ja, die viel ze ongeveer van de stoel toen ik het vertelde. En pas toen ik haar reactie zag, ik geloof dat ik me toen pas realiseerde van ja, dat was eigenlijk wel gewoon een zelfmoordpoging. Ja, ik moest verder. Dat ministerie, of het mysterie, kon ik niet zomaar opzeggen. En ja, ik moest thuis toch ook op de een of andere manier weer de boel leefbaar zien te maken. Die vriendin die was weg en die bleef weg. Nou, we hadden de afspraak gemaakt dat ze nog één keer terug zou komen op een dag dat ik weg zou zijn. Dan zou zij al haar spullen uit het huis meenemen. En s'avonds kwam ik dan weer. En toen ik s'avonds terugkwam, ja, toen bleek eigenlijk dat alles wat het huis gezellig had gemaakt, dat was bij nader inzien van haar geweest. Dus het was een rare, ja, onttakelde toestand. En ik ben toen begonnen om s'avonds, steeds na mijn werk op het mysterie, de hele boel opnieuw op te verven. Die hele etage. Als het ware om het opnieuw tot iets van mezelf te maken. En ik moest gaan nadenken over hoe ik dan verder wilde, ja, qua werk en leven. Dat mysterie, daar moest ik vanaf. Ja, wat moest ik dan gaan doen? Ik had wel het gevoel dat ik eigenlijk niks meer te verliezen had. En dat, ja, dat kan enorm helpen. Ik had ook zo'n gevoel, ja, als ik dan toch leef, dan maar leuk. Dus toen ben ik eens gaan nadenken wat ik dan eigenlijk leuk vond. Ja, sommige mensen weten dat al heel jong, maar ik vond dat behoorlijk moeilijk. Maar al achterom kijkend kwam ik erachter, ja, taal heb ik altijd leuk gevonden. Schrijven heb ik met plezier gedaan. En kranten lezen vond ik ook altijd aardig. Ik weet wel, vroeger in het ouderlijk huis ook thuis. Ik spelde altijd de huis-en-huisbladen. Dus ik dacht, ja, misschien iets in de journalistiek of zo. In het huis-en-huisblad dat bezorgd werd waar ik woonde, daar zag ik een advertentie. Ze zochten een correspondent, iemand die voor bepaalde wijken dan de verslaggeving doet. En ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat. Dus ook daar gesolliciteerd. Dus ik was vervolgens correspondent van de Berg en Blijpost. En later ook van de Noordergids. Wat ik ontzettend leuk vond. Meteen viel mijn eigen leefomgeving viel samen met mijn werkterrein. Ik kwam op straat allemaal mensen tegen die ik voor de krant ook sprak. En er was meteen een soort organische eenheid. Die rare gespletenheid die ik bij het mysterie had gevoeld, die was weg. Na een tijdje kreeg ik een relatie met een bureauredactrice van het Huis en Huisblad. Dan later volgden nog andere vriendinnen. En ik geloof 2 jaar daarna had ik, door mij helemaal het leplazigers te schrijven voor die krant, en ook voor het Vrije Volk waar ik voor ben gaan werken, had ik voldoende geld en tijd dat ik naar Brazilië kon. Een retourtje Rio gekocht voor 2 maanden in mijn eentje. Daarna nog heel veel van die reizen gemaakt. En achteraf is die hele periode toch wel een nieuwe start geweest voor mijn leven. Ik zal niemand zo'n dip aanraden en een zelfmoordpoging al helemaal niet. Maar het heeft mij tot een besef gebracht dat het altijd anders kan. Als je het gevoel hebt dat je leven op een dood spoor is gekomen, dan heb je eigenlijk niks te verliezen. Dus dan kan alles. Dus het heeft mij enorm geholpen. Het was echt een nieuwe start voor me. Nog wel 1 tip. Als het overal waar je komt ruikt naar stront, kijk onder je schoenen.
Dat was Roland Vonk. Roland Vonk is radiomaker en presentator bij Radio Rijnmond. Echt Gebeurd wordt elke 3e zondag van de maand opgenomen in Toemler, onder het Hilton in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal te vertellen of wil je er gewoon een keer bij zijn? Ga dan naar www.echtgebeurd.net. Daar kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Echt Gebeurd komt tot stand met steun van het Stimuleringsfonds, Comedy Train en onze redactie. En die bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en mijzelf, Eva Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Maar ook jij kunt ons helpen. Door zelf een verhaal te vertellen of door iemand te tippen die goed kan vertellen. Geef ons een goede waardering op iTunes, like ons op Facebook of volg ons op Twitter of op woord.nl. Dat hebben we allemaal echt hard nodig, want hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mooie verhalen er bij ons verteld kunnen worden. De volgende aflevering van Echt Gebeurd is op 17 mei en het thema is dieren. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, sneeuw kan soms warmer zijn dan je dacht.